Goedemorgen. Twan heeft juist gelezen uit Psalm 118. En als u naar mijn Bijbel kijkt, dan zult u merken dat er iets aparts aan Psalm 118 is. Beide kanten hebben dezelfde hoeveelheden bladzijden. Psalm 118 is het middelste hoofdstuk van heel de Bijbel. Eigenlijk hebben we hier een heel prachtig boek. Een boek dat heel belangrijk is om te kennen. Voor Psalm 118, nu ga ik iets indrukwekkends zeggen. Daarom ben ik helemaal uit België gekomen. Voor Psalm 118 is Psalm 117, niet waar? Het is altijd fijn als mensen het eens zijn met de spreker. Als je zo wat weerstand voelt, dan denk je, oei. Die Psalm 117, dat is ook iets aparts. Dat is de kortste psalm in de psalmen. Na Psalm 118, en iedereen weet dat, als er een quiz was, zouden we allemaal 10 op 10 halen. Achter Psalm 118 komt Psalm 119. En Psalm 119, dat is de langste psalm in de Bijbel. En het thema van Psalm 119 is het woord van God. Psalm 119 is een hele aparte psalm. En op een 3 of 4 verzen na spreekt al de verzen, 8 keer 22, dat is 176 verzen, spreken allemaal op een of andere manier over het woord van God. Het woord van God dat zo belangrijk is. Het allerlangste boek van de Bijbel. Weet iemand van u wat dat is? Wat denk je? Heb je een idee? Helemaal juist. Jeremia. Jeremia, dat is het langste boek van de Bijbel. Jeremia die heeft een bijnaam gekregen. Ik weet niet of sommigen van u ook een bijnaam hebben, dat gebeurt wel eens een keer. Ik hoop dat die bijnaam dat een mooie bijnaam is. Niet zo van, dat is een nurker. Of een, ik weet niet of dat Nederlands is, dat is Vlaams. Dat is iemand die heeft altijd op iets aan te merken. Dat is een nurker. Dat klinkt zo, oh, dat klinkt zo ordinair. Ja? Maar Jeremia had ook een bijnaam. Ik geloof dat jij dat gezegd hebt. Hij was de wenende profeet. Kunt je voorstellen? Het langste boek van de Bijbel, geschreven door de wenende profeet. Moet je de vraag stellen, hoe zou hem die naam nu gekregen hebben? Omdat hem altijd lachte. Nee, natuurlijk niet. Omdat hem heel veel geweend heeft. Hij heeft heel veel moeten schrijven aan Juda. Israël was al in ballingschap gegaan. Aan Juda om hun te duidelijk te maken, luister, bekeer u tot God, om anders gaat het fout. En zei, Jeremia, wat denkt hij wel van zichzelf? Wij hebben Jeruzalem en wij hebben de tempel in Jeruzalem en dat gaat niet gebeuren, Jeremia. En ze hebben hem het leven heel moeilijk gemaakt. Nu, als we toch bezig zijn, je hebt er een klein beetje in gang gestoken met Psalm 118. Dat deed me denken aan het middelste hoofdstuk van de Bijbel. Er zijn 5 A4'tjes in de Bijbel. A4'tjes, dat zijn brieven. Dat zijn hele korte boeken. Er is 1 van in het Oude Testament en 4 van in het Nieuwe Testament. Misschien zeggen van, olé. Nu zijn we samengekomen naar de gemeente, naar de kerken en nu moeten we ochtendgymnastiek, hersengymnastiek doen. Heeft iemand van u een idee? Ik ga even bladeren, dan weet je welke richting uit ga. Heeft iemand van u een idee wat de kortste boek in het Oude Testament is? Joël, dat klinkt goed, maar niet helemaal. Wat? Obadja? In het Oude Testament. Oude Testament. Oude Testament. Goed luisteren. Hey, anders dan. Nee. Obadja. Obadja. Obadja is het kortste boek in het Oude Testament. Kan op 1 A4. Als je me niet gelooft, dan moet je dat maar eens een keer overtypen. He, dan kan het zijn, als je hele grote letters gebruikt, ja, dan gaat het natuurlijk niet. Maar normaal gezien, het heeft maar 21 versen. En ik wil daar 1 vers uit lezen. Dan wil ik naar het Nieuwe Testament gaan. Er zijn 4 korte brieven in het Nieuwe Testament. Iemand zei al Johannes. De tweede en derde brief van Johannes, dat zijn de 2 kortste. 2 Johannes is de allerkortste in het Nieuwe Testament. En dan zijn er nog 2 A4'tjes. Welke? 2 A4'tjes, 1 hoofdstuk. 1 daarvan is geschreven door een halfbroer van de Heer Jezus. Judas. Jacobus heeft 5 hoofdstukken. Nee, Judas. Judas is 1 van die kleinen. En dan heeft Paulus een brief geschreven aan een meneer die had een weggelopen slaaf. Philemon. Onesimus, dat betekent nuttig. Maar Onesimus was onnuttig geworden voor zijn baas. Hij was weggelopen. En dan komt hij in het gevangen. En dan ontmoet hij Paulus. En dan schrijft Paulus in die brief. En heel veel mensen, als ze hun Bijbel beginnen te lezen, dan komen ze daarbij uit. En ze zeggen, Henk, weet je wat er met Paulus gebeurd is in het gevangen? Ze zeggen, vertel eens. Ja, maar die heeft een kindje gehad. Er is een kindje geboren. Hey, en dan staat, hij heeft een zoon verwekt. Ja, wauw. Hey, dat is, als je in je Bijbel begint te lezen, dan komen de vragen. Als er geen vragen zijn, dan scheelt er iets. Dan snap je het niet. Ofwel zijt je de allerslimste mens aller tijden die alles direct snapt. Dus dat zijn de 4 van het Nieuwe Testament. Maar heel even in Obadja. En ik ga niet helemaal Obadja uit de doeken doen. Maar ik wil graag de eerste 3-4 versen lezen. Gezicht van Obadja. Hetgene wat hij gezien had. Hetgene wat God hem... Die profeten werden ook wel eens zieners genoemd. Ze zagen dingen, ze kregen beelden van God door. Zo zegt de Heere over Edom. Edom, was Edom nu. Edom, dat ligt heel dicht bij Israël. Daar woonden de nakomelingen van Esau. En Esau was een broer van Jacobus, niet waar? Misschien gaat je straks naar huis en zeggen, mijn hoofd doet pijn. Ik heb veel te veel moeten nadenken vanmorgen. Dus zo zegt de Heere over Edom. Een tijding hebben wij van de Heere gehoord, een bode is onder de volken gezonden. Kom, laat ons daartegen optrekken ten strijde. En dan staat er, zie, ik maak u klein onder de volken. Gij wordt diep veracht. Zeg, man, wat scheelt er nu met Edom? Die wordt veracht. En dan geeft hem de reden daarvoor. En dan staat in vers 3. De overmoed van uw hart heeft u misleid. En dan zegt hij hem ook waarom. U die woont in rotskloven. Er waren rotsen en ze hadden in die rotsen hadden ze huizen gemaakt. Daar gaan mensen nu nog naartoe om dat te bekijken. Dat is heel mooi, is prachtig. En als die bij uzelf zegt, dus dit is wat de Edomieten zeggen. Even opnieuw. De overmoed van uw hart heeft u misleid, u die woont in rotskloven, in uw hoge woning, die bij uzelf zegt, dit is nu de overmoed, wie zal mij ter aarde neerhalen? Wij zijn, in het Engels zeggen ze, invincible, onoverwinnen, ze kunnen ons niet overwinnen. En dan staat er, als zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal ik u neerhalen, luidt het woord des Heren. Ze waren overmoedig geworden. Moedig zijn is heel goed. Ik hoop dat u moedig bent vanmorgen. Dat u een moedig iemand bent. Want er komen allerlei dingen op ons pad, gebeuren allerlei dingen in ons leven, en dan hebben we heel vaak moed nodig. Ik heb je al eens eerder verteld, ik heb 5 kleinkinderen. En de middenste daarvan, die heet Lani. En Lani wordt 4 december, wordt zij 18 jaar oud. En ze heeft vanaf dat ze 14 was, heeft ze de ziekte van Lyme. Dat komt door een hele kleine teek. En die teek die bijt u. En heel veel mensen hebben er helemaal geen last van, om heel veel van die teken, dat zijn onschuldige beestjes. Maar er zijn er bij, die dragen de ziekte van Lyme. En ik weet niet hoe het in Nederland is met Lyme, maar in België, dat is een ramp. Dat wordt niet erkend. Ze weten niet wat ze daarmee moeten. Ze hebben maar 1 bloedonderzoek. En die bloedonderzoek, als dat niet uitmaakt dat het Lyme is, dan is het niet Lyme. En ze hebben daar heel veel afgezien. Uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat het wel Lyme was. Daar wordt ze nu voor behandeld in Nederland. Dat gebeurt ook niet in België. En ze zijn nu tot een punt gekomen dat haar lichaam zo ver is dat ze nu Lyme kunnen gaan bestrijden. En ze hopen dat nu binnen, misschien voor de zomer van volgend jaar, dat ze ervan genezen is. Dat meisje heeft ontzettend veel afgezien. Die krijgt pijn, die op een zeker moment is niet meer naar school kunnen gaan. Afgelopen schooljaar heeft ze 10 examen gedaan, heeft ze allemaal geslaagd. Daar zijn we heel blij om. Om sommige morgen wordt ze wakker en dan is ze gewoon van binnen. Ja, ze weet het gewoon niet meer. Hey, en als je haar zou zien, zou ze zeggen, hey, een hele gezonde meid. Maar er gebeuren allerlei dingen. Dus zij is daar heel dapper in geweest. Eind van 2016, heeft ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Prachtig, te midden van al dat, heeft ze de Heer mogen aanvaarden. Ze is dapper, ze blijft doorgaan. Ze heeft afgelopen week, of de week daarvoor, heeft ze een test gedaan. Opnieuw een examen gedaan. We hebben de uitslag nog niet. Ze voelt zich, het was geen goed examen. We hebben heel veel gebeden. En verleden jaar, zoals ik al zei, 10 examen, allemaal geslaagd. Als ze nu nog 6 slaagt, dan heeft ze haar middelbare diploma. Ik ben als grootvader heel trots op mijn kleinkind. Omdat zij moedig is. Maar hier hebben we te maken met mensen die overmoedig zijn. En we hebben op dit moment in Nederland, in België, in de wereld, heel veel mensen die overmoedig zijn. En dat heeft gevolgen. Het is heel belangrijk dat we beseffen dat ons leven, dat dat eigenlijk heel broos is. Het leven is eigenlijk heel fragiel. Dat is, hoofdzakelijk komt dat van het Frans, dat wordt in Nederland, in België wordt dat ook meer gebruikt. Ik weet niet of dat hier ook gebruikt wordt. Als je iets hebt dat heel kostbaar is en dat heel breekbaar is, dan zeg je, oh, dat is heel fragiel. Maar iets dat fragiel is, moet je heel voorzichtig mee omgaan. Als je van die kantoorporselein hebt, dan kun je daar eens mee kloppen en dan kun je in de afwasbak kun je dat gooien. Maar als je iets hebt dat heel kostbaar is, dan doe je dat niet. Ik heb je dat misschien nog eens verteld, maar sommigen van u hebben een slecht geheugen, ik ook. Toen wij getrouwd zijn, dat was 52 jaar geleden. Maar je hebt vanmorgen toch een oude knul uitgenodigd om hier te komen spreken. Die is al 52 jaar getrouwd, maar dat kan toch niet? Maar toen we getrouwd zijn, en mijn vrouw is van Engelse afkomst, we zijn afgelopen week voor 12 dagen in Engeland geweest bij haar tante. De Engelsen, die hebben allerlei gewoonten, de Nederlanders hebben gewoonten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de gewoonte van een Engels meisje, in Canada uiteraard, maar ze had die achtergrond nog altijd, was om het porselein. Zij moet naar het huwelijk komen met het goede porselein. En wij hebben dat. En er is nog geen 1 stuk van kapot. En de theepot. Hey, dit is ergens een of andere naam, dat is heel, heel bekend, maar dat ben ik alweer vergeten. Maar de theepot zal ik nooit vergeten. Die theepot, ik vroeg aan mijn vrouw, hoeveel heeft dat gekost? Weet je wat die theepot gekost heeft? 1 weekloon. 1 weekloon. Tuurlijk, dat is 52 jaar geleden. Gekocht, als ik daar het bedrag van zou zeggen, wow, dat is peanuts, dat is niks. Nee, natuurlijk niet. Toen verdienden mensen niet zoveel. Maar dat heeft 1 weekloon gekost. En als wij die theepot pakken, dan houden we die met 2 handen vast. Ja? Dat is niet zo, boy, die een oude theepot. Nee, die theepot, Die zijn de enige, nu die is niet zo fragiel, die is niet zo broos, die is niet zo, ja, breekbaar natuurlijk, je moet die niet laten vallen, maar het is niet als je die in de hand pakt, dat die in je handen gaat breken, maar daar zijn we heel voorzichtig mee. God heeft ons leven gegeven. En iemand die overmoedig is, die vergeet dat ons leven broos is. Dat ons leven breekbaar is. En het eigenaardige is van die overmoedige mens, als je dan merkt dat in het leven iets breekt, wie krijgt dan de schuld? Raar, hè? Die een God die niet bestaat, die krijgt dan de schuld van de gebrokenheid van het leven. Waar was die een God van u dan? Ja, maar mensen, zit je nog te zeuren? Daar geloof je toch niet in? Maar waarom zeg je dan van, waar was die God van u? Die bestaat toch niet? Daar gaat je toch niet mee bezighouden? Denk je nu echt dat ik Sneeuwwitje de schuld ga geven van iets dat in het leven gaat gebeuren? Dan ga je mij bekijken en zeg, kent je die uitdrukking? Ja? Is dat ook een Vlaamse uitdrukking? Als je zo dan zegt, oké, ze zijn gaan vliegen. Die heeft ze niet allemaal op een rijtje. Ik heb Sneeuwwitje de schuld gegeven van, noem maar op, dat kan toch niet? Nu, ik moet een klein beetje haasten. Ik heb de neiging om een klein beetje lang te spreken. In de tweede plaats, iemand die overmoedig is, die gelooft helemaal niet dat hij gaat sterven. En sterven is zeker. Ze zeggen wel eens een keer in België, zeggen ze, er zijn twee dingen in het leven die zijn zeker. Belasting en sterven. Die dingen zijn absoluut zeker. Daar kun je niet omheen. Ja? En dan in de derde plaats, iemand die overmoedig is. Molole, die God en die Bijbel, die spreken over zonde. Alsjeblieft. Ik heb het misschien wel eens verteld, maar ik heb ooit met iemand gesproken. Zei, meneer, wat doet hij dan met die zonde? Weet je wat hij zei? Daar kook ik soep van. Ik zei, meneer, die soep van u, die wil ik absoluut niet eten. Kunt je je voorstellen, een zondesoep. Bah, vies. Dus het leven, breekbaar, moral, helemaal niet. Hè? Sterven, dat gaat niet gebeuren. Zondig zijn we niet. Wat maakt dat dan? Dan hebben we ook geen oog voor genade. Hebben we ook geen oog voor de toekomst. Ik heb familie in Engeland. En mijn tante, Berl, haar tante, is gelovig. Ze wordt 90 jaar oud in februari. En al haar neven en nichten, al haar kleinkinderen, er is geen één van die gelooft. Geen één. Haar dochter is gestorven onlangs en zij heeft op een hele stille manier heeft het Heer mogen leren kennen. Ik heb met haar man gesproken, de weduwnaar. En ik vroeg hem, ik zeg, geloof je dat er een betere plaats is na het leven? En je moet niet meer proberen te bekeren en ik wil daar niet van horen. Ik zeg, oké, ik zeg, sorry. En waarom begint je daar nu over? Want ik wil u proberen duidelijk te maken dat er een prachtige plaats is na het leven. Daar geloof ik niet in, dat bestaat niet. En heeft allerlei argumenten aangehaald, argumenten die ik al 100 keer gehoord heb, en die zo onnozel zijn als men kan, maar hij hangt liever zijn geloof, zijn gedachten, zijn zekerheid, wat het ook mag zijn, op drijfzand, dan eigenlijk op wat de Heere God zegt. Dus eigenlijk, mensen missen daardoor hun doel in het leven. Laten we naar de korte brieven gaan in het Nieuwe Testament. Ik wil heel even, voordat ik naar 2 Johannes ga, naar de kortste, wil ik iets lezen in 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 3 en in 1 Johannes hoofdstuk 5. Ik heb allerlei favoriete Bijbelversen. Als iemand mij vraagt, wat is uw favoriete Bijbelvers? Wat is eigenlijk degene die het meest aanspreekt? Wel, elke keer ga ik terug naar 1 Johannes hoofdstuk 3. 1 Johannes hoofdstuk 3, 1 Johannes hoofdstuk 5, dat heeft mij jaren geleden, ik ben meer dan 48 jaar geleden tot geloof gekomen, dat heeft mij ontzettend bemoedigd. Dat heeft mij blijdschap gegeven, dat heeft me vreugde gegeven. En hier in 1 Johannes hoofdstuk 3, ik hoop dat als ik zeg 1 Johannes hoofdstuk 3, dat je zegt, ah ja, dat is mooi, dat is fijn, dat is goed. En hier staat, ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven. Als er geen God is, dan is er ook geen hemelse Vader. Als we overmoedig zijn, dan hebben we die eigenlijk niet nodig. Om Israël is keer op keer overmoedig geweest. Heeft zich gekeerd tegen God. De God die hun eigenlijk wilde zegenen, hebben ze afgewezen. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven. Dat we kinderen Gods genoemd worden. We kunnen alles, allerlei dingen genoemd worden. Iemand kan iets moois tegen je zeggen, iemand kan iets minder moois tegen je zeggen. Maar is het daarom ook waar? Dat we kinderen Gods genoemd worden. Wat staat er dan? En dat vind ik zo mooi van Johannes. En we zijn het ook. We zijn het ook. En waarom zijn we dat? Omdat we zulke brave mensen zijn? Omdat we een Bijbel in onze handen hebben? Omdat we hier in de gemeente zijn? Nee, omdat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Dat Hij verrezen is, dat Hij opgestaan is. Dat wij ons geloof en vertrouwen in Hem mogen stellen. En daarom zijn we kinderen Gods. En dan zegt Hem, daarom kent de wereld ons niet. Die bekijken, die onnozele mensen lopen er rond met een glimlach. En als je nou vraagt, van waarom lachen? Die mensen die glimlachen alsof ze de lotto gewonnen hebben. En waarom ben je zo blij? Omdat Jezus mijn redder is. Allee man, doe niet zo flauw, die negesta van 2000 jaar geleden. En jij gelooft en hoe is dat toch mogelijk? Die mensen die begrijpen ons niet. Die denken van dat we ergens, ja, dat zijn gestichten voor zulke mensen waar je eigenlijk naartoe zou moeten gestuurd worden. Van, wat zit je toch te zeuren, man? En heb je die in Jezus ooit gezien? Nee. Man, geen onzelaar. En dan niest iemand. En de volgende dag dan niest die andere persoon ook. En dan zeg je, van wie heb je dat? Ja, van de dier daar. Hoe van de dier daar? Ja, die heeft geniest, man. Doe toch niet zo flauw. Heb je dan gezien wat die geniest heeft? Nee. Maar je hebt het wel gekregen, niet waar? Die microben die losgekomen zijn, die hebben we niet gezien, maar we hebben het wel beet. Wel, we hebben Jezus niet gezien, maar is het wel geweest, heeft het wel gedaan. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. En ik hoop dat uw hart een klein beetje harder begint te tikken. Ja, dat je, wauw, ja, dat is waar, ik ben een kind van de Allerhoogste. Nu zijn we kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. Wat een prachtige toekomst. Toen ik 25 was, en ik dacht aan iemand van 65, dacht ik, arme sukkelaar. Die zijn leven is bekend voorbij. En dan gaat hij dood. En ik wou niet oud worden. Man, om oud worden betekent sterven. En sterven betekent naar de hel gaan. Daar had ik een afschuwelijke angst van. En dan word je op zeker een christen. En dan kijk je in de spiegel. Zeg, tja, daar zitten grijze haren in mijn haar. Is dat erg? Nee. Oud worden, is dat erg? Ja, van tijd, dan doet er iets pijn, of weet ik wat het allemaal mag zijn. Maar het is niet erg, want we gaan naar een vele betere plaats. We gaan de Heer Jezus zien en we gaan zijn gelijkheid. Sla de bladzij over naar hoofdstuk 5, vers 13. Dit heb ik u geschreven. Hier komt het nu eigenlijk op neer. Die Johannes, daar zou ik heel veel van kunnen vertellen, maar dat gaan we niet doen. Dan weet je ook allemaal wie hij was en wat hij gedaan heeft. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon God, opdat gij weet dat je eeuwig leven hebt. En dat weten, dat heeft niks te maken met ons gevoel, dat heeft niks te maken met als we 's morgens wakker worden. Ja? Dat is, we weten dat, het is zeker, omdat God dat beloofd heeft. Omdat het een belofte van God is. En of je dat nu van tijd tot tijd ervaart, minder ervaart, meer ervaart, dat heeft er niks mee te maken. God staat daar garant voor. Hij staat daar borg voor. Is dat wel waar? Wel, God heeft dat gezegd, God heeft dat beloofd en daarom is het waar. Hoofdstuk, de tweede brief, dat is maar één hoofdstuk. De oudstaande uitverkoren vrouw en haar kinderen. En wie schrijft hem dat nu? Bedoelt hem daar hoogstwaarschijnlijk de gemeente mee. De bruid van Christus. Die ik in waarheid lief heb. En dat vind ik zo prachtig in deze korte brief. Hij spreekt hier over waarheid en liefde. Heel belangrijk dat we weten wat waar is. Gods woord is waarheid. We mogen bouwen op het woord van God. En het is belangrijk, zoals Psalm 119, keer op keer, het woord Gods. Filippus, die ontmoet op een zeker moment de kamerling. En dan zegt de kamerling tegen hem, ja maar alleen, hoe zit dat nu? En dan doet Filippus zijn mond open en dan wordt er door Lucas over Filippus geschreven. Uitgaande van dat woord predikte hij hem de Christus. We moeten oppassen dat we niet gaan uitgaan van ervaring. Is ervaring goed? Ervaring is prachtig. De afgelopen zomer zijn we in Canada geweest. 10 weken. Ik heb een geweldig beroep, man. Dat krijg ik verlof van de Heer. Mijn baas, dat is de beste baas aller tijden. Hij zegt, ga maar eens naar Canada toe. En ik heb daar heel veel mooie ervaringen op gedaan. Ik ga het niet allemaal vertellen, want mijn tijd is bekant op. Maar ervaringen zijn geweldig. Maar we moeten niet ons christelijk leven baseren op ervaringen. Ervaringen zijn prachtig, maar baseren op het woord van God. Uitgaande van die ervaring vertelt, uitgaande van het woord van God, verkondigde hij de Christus. En dan zegt hem, we gaan het niet allemaal lezen, maar in vers 4, het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Johannes, hoogstwaarschijnlijk een oude man op dit moment, misschien dat hem Johannes openbaringen nog nageschreven heeft, maar hij kijkt terug over zijn leven en hij merkt dat er mensen tot geloof gekomen zijn en dat die mensen doorgegaan zijn in die waarheid van God. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. En dan zegt hem in de derde brief, en staat in vers 4, grotere blijdschap ken ik niet. Wat maakt u ontzettend blij? Wat zou er deze middag moeten gebeuren als je zegt, wauw, geweldig, magnifiek. Wel, ik zal u vertellen wat Johannes blij maakt. Grotere blijdschap ken ik niet. Groter dan dit kent hij niet. Grotere blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Een van die dingen is natuurlijk in de eerste plaats, zou je kunnen zeggen, uw eigen kinderen. Ik weet niet hoe uw gezinssituatie is, ik weet niet hoe het met uw kinderen is. Misschien dat er mensen hier zijn waar hun kinderen niet gelovig zijn. Dan is het heel belangrijk om daarvoor te blijven bidden. De troon van genade te bestormen om te bidden voor die kinderen, uw kinderen die nog niet tot geloof gekomen zijn. Om dat brengt verdriet, nietwaar? Dat brengt groot verdriet. Als je daarover na begint te denken, dan zeg je, als mijn zoon, mijn dochter, als hij de Heer niet laat kennen, niet leert kennen, waar gaat hij dan de eeuwigheid doorbrengen? Zo belangrijk om te bidden. Om voortdurend die kinderen onder te dompelen, te dopen in gebed. Opdat de Heer God in hun hart en leven zou mogen werken. Wij bidden al, zolang als we christen zijn, min of meer, voor onze neven en nichten in Engeland. En soms is dat frustrerend. Dan denk ik, Heer, maar hoe kan dat toch? Hoe is dat toch mogelijk? Die willen gewoon niet geloven. Je kunt zeggen tegen hen wat je wilt. En dan herinner ik de Heer eraan. Zeg, Heer, u hebt gezegd dat uw geest overtuigt. En Heer, wilt u die neven en nichten van mij, wilt u die overtuigen dat ze de Heer zouden mogen leren kennen? We hebben 3 kinderen. Die 3 kinderen hebben allemaal de Heer leren kennen. Dan hebben we 5 kleinkinderen. Die zijn nog niet allemaal tot geloof gekomen. 2 ervan heel zeker wel. 2 zijn nog wat te jong. En 1 die heeft gezegd dat hem de Heer aangenomen had, maar op dit moment wandelt hij niet met de Heer. En dat brengt pijn, dat brengt verdriet. Dat brengt, Heer, hoe komt dat nu? Natuurlijk is het ook prachtig als we in de gemeente zien dat we als zijn kinderen in de waarheid blijven wandelen. Maar ik veronderstel, als u hier al een hele tijd in de gemeente bent, dat er ook wel mensen door uw hoofd heen flitsen. Waar zouden die nu zijn? Die zijn ook een tijd bij ons geweest. Het was alsof ze de Heer kenden. En misschien kennen ze de Heer wel. En misschien zijn ze op een andere plaats waar ze heel vruchtbaar zijn. Dat is allemaal prachtig. Maar er zijn er ook bij waar je van weet. Die leven niet zoals ze horen te leven. Als je kind van God bent, als de geest van God in je woont. Ja, dan gaat je anders leven dan als je gewoon voor je eigen leeft. Dus ik wens u die grote blijdschap toe. Dat uw kinderen en onze broeders en zusters in de gemeente, dat we samen met elkaar in die waarheid verder zouden mogen wandelen. Ik wil graag nog met u bidden.